willen ook met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. En voordat we dat doen, wou ik even iets vertellen. Want de komende 6 keer dat ik in de zomer hier hoop voor te gaan, hoop ik 6 keer door het boek Daniël heen te preken. Daniël, het boek Daniël, kan je eigenlijk opdelen in 2 stukken. De eerste 6 hoofdstukken zijn historisch van aard. De laatste 6 hoofdstukken meer profetisch. Die onthullen als het ware iets van de toekomst. En over die laatste wil ik dan een andere keer preken. Daniël past eigenlijk heel goed in onze tijd. Hij en zijn vrienden zitten midden in een moeilijke situatie. En de vraag is eigenlijk, wat doet God nou eigenlijk? Hij zegt niet van, ja sorry, het is uitzichtloos. Nee, integendeel, juist in die periode gebeuren er allerlei dingen waarin je merkt en ziet dat God juist een hele nieuwe toekomst laat aanbreken. De vraag is dan dus, hoe leef je nou te midden van een cultuur die niks met jouw God en geloof heeft? Hoe verhoud je daar nou toe? Een belangrijke vraag. De serie heet Lef. En dat woordje komt uit het eerste hoofdstuk van wat we straks lezen, vers 8. Het is het Hebreeuwse woord voor hart. In vers 8 staat zoiets als dat Daniël en zijn vrienden hart hebben voor God. Een hart is op hem gericht. Nou, dat is denk ik nou ook belangrijk in onze tijd. Dat met alles wat er speelt, ons hart op God en op elkaar gericht hebben. Dat je een keuze maakt, een keuze voor God. Het boek Daniël zegt en vraagt nou eigenlijk aan ons, wat doe jij nou eigenlijk? Maak jij nou dezelfde keuze? Heb je nou ook hart voor God? Daar gaan we samen ook over lezen.
In het 3e regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspanas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniël, Ganania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belteshazzar, Ganania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstgezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem, ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Ganania, Misaël en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voortgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groenten. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Hanania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.
Zoals ik vertelde aan het begin van de dienst, de afgelopen weken waren we inderdaad even tussenuit. Even op vakantie, in de dagen ervoor. Dan moeten we natuurlijk ingepakt worden. 140 luiers voor David, 15 rompers en 4 pakken babyvoeding gingen allemaal in de achterbak. En een bedje natuurlijk niet te vergeten. Het is eigenlijk ongelooflijk wat je allemaal op vakantie weer mee moet nemen. En wat we ook altijd mee hebben als we weggaan is een kratje. Een kratje met eten. Hollands eten. Ik weet niet, wie neemt er nog meer vaak zijn eigen eten mee op vakantie? Zijn er meer mensen die dat doen? Kijk, ja, dat is toch wel een Hollandse tik, hè? Er zijn gewoon heel veel dingen die je niet kan krijgen in het buitenland. Er staat theesaus, nasi mix, spaghetti mix. Maar ook borrelnootjes en chippies en koek en zoute stengels en Groningse droge worst. En je zou er maar even zonder moeten zitten. Geen vakantie zonder je eigen lekkernijen. En dan die plaatselijke restaurants. Wie durft de lokale specialiteiten te eten? Stierenballen in Spanje en escargot in Frankrijk en haggis in Ierland. Nou, mij niet gezien. Vorig jaar waren we een weekje bij het Gardameer. Pizza, ijs, lasagne, spaghetti. Heerlijk Italiaans eten, maar als je dan naar het plaatselijke stadje gaat, dan zit daar ook een Hollandse snackbar. En dan zie je de blonde kopjes alweer staan. Frikandel speciaal. En Nederlandse kan je het dan niet krijgen natuurlijk. In de grote badplaats op deze wereld heb je altijd wel een Nederlandse toko met shawarma, bitterballen en een frietje. Ja, we hebben natuurlijk een half jaar geleden de mensen uit Emmeloord gehad die een pannenkoekenwinkel begonnen in Gambia. Blijkbaar eten we toch het allerliefste wat ons zelf bekend is. Niet te gek, niet te raar, maar het liefst, ja, mama's pot. Nou, wat we net in de Bijbel hebben gelezen, dat heeft hier wel iets van weg. Daniël en zijn vrienden die komen in een totaal andere cultuur terecht. Niet uit vrije wil, maar doordat ze als oorlogsbuit worden meegenomen uit Jeruzalem. Er was oorlog tussen Babel en Israël. En Babel, dat was een enorme macht in die tijd die de Israëlieten totaal overrompelde en een aantal ballingen meenam. Gedwongen emigratie. Heftig. Je moet je voorstellen, die jongens waarover we net lazen, die waren een jaar of 14, 15 als ze daar terechtkomen. Israël had het compleet verbruikt bij God, volgde alleen nog maar zijn eigen plan. Ja, daarom had Jesaja ze ook al gewaarschuwd. Als jullie God niet navolgen, dan worden de mensen weggevoerd straks. Om dienst te doen in Babel, aan het hof van de koning. Ze luisterden niet. En dus zo gebeurt. Want deze jongens zijn gevangen genomen, samen met heel wat andere Israëlieten. Meegenomen naar een ander land. En dan moeten ze te wonen, te midden van mensen, een andere taal, andere cultuur, andere opvatting van politiek, een andere godsdienst. En ook, ja, ander eten. Wonen te midden van een overwinnaars. Op hun netvlies zal het wel gebrand zijn. Hoe de Babylonische soldaten met een dolk tussen de tanden over de muren klommen van de stad. En misschien hun ouders of hun vrienden neerstaken. En meenamen en hunzelf als slaven. Dat moet een enorme impact hebben gehad op die jongens. Heel hun toekomst was onzeker. Wat kunnen we verwachten? Hoe gaat het nou eigenlijk verder? En nou zijn ze gerekruteerd door een stel ambtenaren uit Babel. Aspenas en consorten. Er moet een soort heropvoedingskamp volgen. Een soort opleiding van 3 jaar om uiteindelijk te integreren in de diplomatieke dienst van Babel. Zoiets zullen ze met deze jongens op het oog hebben gehad. Slimme knapen, die kunnen we aan het hof wel gebruiken natuurlijk. Betekent alleen wel dat je ze een beetje moet herprogrammeren. Het verleden moet worden vergeten. En hun achtergrond moet worden uitgewist tot en met de eetpatronen aan toe. Ze krijgen een uitgebreide inburgeringscursus daar aan het hof. Elke dag les in Babylonische taal en cultuur. Ze worden ingewijd in die wereld van die Babylonische goden. En ze worden gedrild in de modernste wetenschappen. En de vraag is dan, ja, wat gaat er eigenlijk gebeuren? En dat is de spanning. Zou het die Aspenas nou lukken om die jongens eronder te krijgen? Zouden ze hun land en ook hun God vaarwel zeggen? En er wordt nogal aan ze getrokken. Daniel en zijn vrienden, ja, ze waren hier natuurlijk compleet in de minderheid. Een kleine groep Joden, te midden van die enorme stad van Babel. Een paar Joden die nog in God geloofden. En dat hun eigen land verslagen was. Ja, dat betekende in die tijd dat eigenlijk ook jouw God verslagen was. En dan was de God van het ene land sterker dan de God van het andere land. Hè? Als in deze situatie de Babyloniërs het leger van de Israëlieten hebben verslagen, dus dat het land sterker is, dan is kennelijk ook de God van Babel sterker dan de God van Israël. Dan moet je dan nog wel vasthouden aan die God van Israël. En dat is de grote vraag die op deze jongens afkomt. Wat moet ik nou nog met God? Denkt hij nog wel aan ons? Kunnen we ons niet beter overgeven aan die goden van Babel? Die hebben blijkbaar macht. En naast die herprogrammering en al die vragen die op ze afkomen, krijgen ze ook nog eens nieuwe namen. En in die namen moet duidelijk worden van welke machten en goden je in het leven eigenlijk verwacht. Namen in het oosten zijn heel belangrijk. Voor ons niet zo. Je kan bakker heten, een visser zijn. Een naam zegt soms helemaal niks over wie je bent en wat je doet. Maar daar was dat wel even anders. Een naam vertelt over wie je bent en wat belangrijk is in jouw leven. Wat gebeurt hier? Die jongens hebben allemaal namen die doen denken aan de God van Israël. En nou krijgen ze allemaal namen die ja, genoemd zijn naar de goden van Babel. Ze krijgen als het ware een andere identiteit. En we lopen ze even bij langs. Daniel betekent, mijn rechter is God. Maar zijn nieuwe naam, Beltasar, betekent, mogen de God Bel de koning beschermen. Maar met die vrienden gaat het net zo. Een oude namen. Zeg iets over een oude cultuur en geloof. Die hebben nou afgedaan hoor. Let maar op, Ganania. Dat betekent de Heer is genadig. Maar hij krijgt de naam Sadrach. Dat is een verwijzing naar de god Marduk. Een van de goden van Babel. Misaël betekent wie is nou gelijk aan God? Nou, dat is wel duidelijk. Er zijn nou goden die veel sterker zijn. Hij heet nou Mesach. Wie is er sterk als Agu? Azarja betekent de Heer is een helper. Nou, daar hebben ze weinig van gemerkt de afgelopen tijd. Hij krijgt de Babylonische naam Abednego, dienaar van de god Nego. Het is wel duidelijk wat die Babyloniërs hier aan het doen zijn. Vergeet nou je verleden en vergeet nou maar die God van Israël. Dat is een god waar je niks aan hebt. Maar denk nou maar aan de goden van Babel. Die geven vruchtbaarheid, een economie, een luxe, een welvaart. Dus die jongens zitten hier niet lekker luxe in het paleis, maar ze komen binnen in een enorm systeem. Alles wordt op nieuwe leest geschoeid. Met het verleden wordt radicaal gebroken. Met band met volk en God doorgesneden. Nou, herken je iets van deze situatie? Doet mij wel eens een beetje denken aan nu, aan Nederland. Ja, als je gelooft, ben je nogal in de minderheid. 84% van de Nederlanders, die hebben helemaal niks meer met kerk en met geloof. Geloven, dat is nou iets ouderwets, van vroeger. Ja, als je kijkt van toen ik klein was. Ik weet niet of mensen ze nog kennen, de typemachines. Die kreeg ik van mijn opa. Of de floppy disk. Dan kon je nog een PowerPoint net opzetten. Dingen verouderen supersnel bij ons. Mensen kijken je een beetje raar aan. En weten nog nauwelijks wat het is. Datzelfde gevoel kan je een beetje krijgen als mensen je wat meewarig aankijken als het gaat om geloven in God. Ach joh, geloven, dat is toch iets van vroeger. Doe dan niet zo gek. Toen vertrouwde je nog op God, maar in onze tijd is dat toch wel anders. We weten nou wel beter. Dat is toch niet zinnig. Je moet vertrouwen op de economie. Als dat maar goed draait, dan loopt het als een tierenlierie. Het is altijd zo opvallend, vind ik. Als er in de politiek een discussie is en dan wordt gezegd van, oh, maar dat is goed voor de economie. Dat is fijn, de werkloosheid daalt en de huizen verkopen weer en de files worden weer langer. En dan zijn we uitgepraat. Dat is toch geweldig? Economie als onze religie. Banken beginnen eigenlijk verdacht veel op een kerk te lijken. Ze verkondigen ook een nieuwe dag waarin we elkaar verder helpen. Soms lijken we haast een nieuw gebed te bidden. Onze waarden die in de markt zijn. Uw groei worden geheiligd. Uw rendement komen. Uw wil geschieden gelijk in de winkel als op ons aanrecht. En geef ons heel ons dagelijkse koopkracht. En verhoog ook onze schulden. Gelijk ook wij verhogen onze schuldenaren. En leid ons niet in recessie. Maar verlos ons van inflatie. Want van nu is de overheid en de beurs en de banken tot in eeuwigheid. Of onze opleiding. Pieter Derks die had er voor de zomervakantie nog een column over. Onderwijs heeft de toekomst. Iedereen moet maar steeds hoger opgeleid zijn. Kenniseconomie. Alsof dat alles is. Als iedereen kernfysicus is. En we hebben programma's als Natuurkundige Zoekt Vrouw. En O.O. Plato. Wie gaat er dan nog brood bakken? En vuilnis opruimen. En de straten leggen. En de mensen verplegen. Ergens is het misverstand ontstaan bij ons. Want hoe meer diploma's je hebt, hoe meer je eigenlijk ook kunt. Hogere CITO-scoren, hoe beter je bent. Alsof opleiding alles is. We vervangen God voor zoveel andere dingen. Nou, hoe is dat bij jou? In je gezin? In je familie? Heb je het ook wel eens om je heen gezien? Dat geloof kwam te liggen. Dat er een moment kwam waarop je broer of zus niet meer naar de kerk ging. Of je eigen kinderen niet meer willen gaan. Dat God langzaam maar zeker uit beeld verdween. Misschien is het bij jezelf ook wel zo ver dat je denkt, ja, wat geloof ik nou eigenlijk nog? En dat je misschien wel ergert aan mensen die voor je gevoel heel overdreven enthousiast over hun geloof in God praten. Dan is de vraag, welke keus maak je? Wat vind je eigenlijk nou belangrijk in het leven? Waar wil je nou al je tijd en liefde in steken? Zeg je, ik heb lef vandaag om tegen de stroom in te gaan? Dat zou wel eens de vraag van het boek Daniël naar ons toe kunnen zijn. Wat wil je? Het aparte hier in dit Bijbelgedeelte is dat Babel niet gewoon Babel wordt genoemd. Maar Babel wordt hier Siniar genoemd. Je zou er gewoon zo overheen lezen. Maar Siniar komt in de Bijbel nog een keer voor, namelijk in Genesis 11. Daar gaat het ook over Babel en Siniar, waar dan een toren wordt gebouwd. En waar de mensen ook de goden van Babel dienen en denken dat ze tot heel wat toe in het leven in staat zijn. En wat doet God? Hij zegt, ik haal jullie daar weg. We beginnen opnieuw. En zo gaat de Bijbel dan weer verder. Abraham en zijn familie, de Heer laat zien namelijk dat er een andere God in het leven is. Die veel meer te bieden heeft. Maar dat is nou ook wat God nou hier doet. Hier in dit Bijbelgedeelte. Op de achtergrond. Maar hij is zeker wel aanwezig. Hij blijft zorgen voor Daniël en zijn vrienden. God gaat met ze mee, ook te midden van die enorme cultuurclash. En laat zien dat hij erbij is. Dit hoofdstuk is namelijk iets heel opmerkelijks aan de hand. Drie keer vind je namelijk hetzelfde zinnetje. In vers 2, vers 9 en vers 17. Er staat namelijk drie keer en God gaf. In een tijd waarvan je denkt, is God er nou eigenlijk wel? Is heel duidelijk tot drie keer toe dat hij je niet vergeet. God is wel degelijk aanwezig en laat merken dat hij er is. Maar je moet het wel willen zien. En dat is nou denk ik voor ons van belang. Ook in onze tijd, waarin het soms moeilijk is om te geloven. En je afvragen, wat doet het er nou eigenlijk nog toe? Iedereen denkt toch weer wat anders. En waar is God nou in Syrië dan? En waar is God nou als ik in het ziekenhuis moet? Maar als je je ogen opent, dan zie je dat God er is. En God wel degelijk aan het werk is in onze samenleving. En in je hart, in onze levens en gezinnen. God laat zien wie hij is. Maar zie jij dat ook? En durf je er nou op te vertrouwen? En zoveel mensen maken andere keuzes. Keuzes die niks met God van doen te hebben. En jij? Waar verwacht je het nou van? Verwacht je het inderdaad van de goden van deze tijd, van economie, van een goede carrière, van je gezin en je familie? Of is je vertrouwen nou op God? Vertrouw je nou op hem? Dat hij voor je zorgt? Dat vraagt lef. Daniel, die had dat. Hart voor God en durfde tegen de stroom in te gaan. Die heropvoeding, het kreeg hem niet te pakken. Die tieners, ja, die wilden God niet kwijt. We geloven er helemaal niks van. Dat die goden van Babel nou zoveel beter zijn. Ze laten zich niet imponeren. Laten zich niet gezeggen. Nou, doe dat nou. Laat je nou niet overrompelen door alles wat aan je trekt. Maar vertrouw op God. Het heeft laten zien dat hij betrouwbaar is. Die zijn belofte nakwam. En uiteindelijk Jezus, zijn zoon zond. Er is hier ook nog wat meer aan de hand. Daniel en die vrienden, hè, die zitten daar een beetje in dat vreemde land. Maar ze trekken zich niet terug in hun eigen veilige wereldje. Maar midden in Babel zijn ze aanwezig. Gelovig aanwezig. En moet je dan eens kijken wat daar staat in vers 17. En dat komt in het boek Daniel verschillende keren ook terug. Want daar staat, en God schonk de vier jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. En bovendien was Daniel bij machten alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Geweldig. Deze jongens hebben het lef om op God te blijven vertrouwen. En God zegent dat. Wijsheid, kennis en verstand. God wil bij je zijn. Als je niet terugtrekt op school of op je werk, maar je juist laat beïnvloeden door je geloof, door integer te zijn, liefdevol, aandacht te hebben voor je collega's of je klasgenoot, een serieus werk te maken van de dingen die je belooft, dat je kunt getuigen van God en van Jezus. Misschien op kleine momenten als iemand troost nodig heeft. Of iemand verder geholpen moet worden. Trek je dus nou niet terug. Maar wees present. En tegelijk trekt Daniel ook zijn grens. En dat doen ze hier. Ze zijn daar aanwezig. Maar zeggen ook genoeg is genoeg. Ze willen niet het eten eten dat de koning hun voorschrijft. Ja, dat lijken ze weer een beetje op ons. We willen alleen maar Israëlisch eten eten. Waarom? Nou, als eerste was dat eten van de koning onderdeel van dat systeem van heropvoeden. De regels die de Joden hebben, met de spijswetten, die moesten ze maar snel vergeten, want ja, ze zijn nou in Babel. Nou zijn er nieuwe wetten. Maar er is ook nog wat meer. Als je eet in Babel, dan doe je dat niet even tussendoor, even snel. Maar als je eet, dan eet je altijd samen met de goden. Elke maaltijd heeft in Babel het karakter van een heilige maaltijd. En dat willen ze niet. Daar willen ze niet mee inlaten en daarmee zich laten verontreinigen. En wat Daniel hier dus doet, dat lijkt dus misschien niet zoveel. Nou joh, wat stelt hij zich nou aan met dat eten? Maar eigenlijk is de geloofsdaad. Die gaat te ver. Ik dien geen andere goden, maar God alleen. Nou, durf je dat nou ook te zeggen? Hierdoor laat ik mij niet beïnvloeden. Durf nou je grenzen te stellen. Nee te zeggen. Dat betekent niet dat wij ook van brood en water moeten gaan leven. Een soort ascetische levensstijl. Ook geen levensmijding. Ik mag niks. Maar wat Daniël hier nou doet is levenswijding. Denk nou na bij de dingen die je dagelijks doet. Hoe past dit nou eigenlijk bij God? Het gaat er dan niet zozeer om dat je dan niet naar een café mag of bepaalde kranten of programma's niet mocht zien. Maar nou dieper, welke normen gelden er nou in je leven? En waar is je hart nou eigenlijk vol van? Er is nog wel een klein grapje hier. Een stukje hemelse humor. In het laatste vers van dit hoofdstuk staat: en Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Cyrus. Cyrus, het was de koning die Nebukadnezar overwon. En Babel, een nieuwe koning, een frisse wind. Een koning die Israël weer zal sturen terug naar hun eigen land. En een paar honderd jaar later zou Jezus komen, alles goed maken. Die goden van Babel, die hadden het blijkbaar niet voor het zeggen. Ze verloren de strijd. Maar Daniël bleef. God bleef. Hij bracht redding voor zijn volk. Ook al lijkt het er niet altijd op. Maar God wint. Hij blijft tot het einde. Want ja, hij is het einde. Alpha en Omega. Daarom vind ik het ook zo opvallend. Dat die nieuwe namen van die jongens eigenlijk nooit gebruikt worden in het hele Bijbelboek. De naam van Daniël, Belteshazzar, wordt nooit genoemd. Als de koning hem later aanspreekt, dan spreekt de koning hem altijd aan als Daniël. Mijn God is rechter. Eigenlijk heel bijzonder. Kennelijk heeft Daniël zijn oude identiteit bewaard. En op de een of andere manier houden de mensen in zijn omgeving daar rekening mee. En zien hem nog altijd als die jongen die God van Israël dient. Nou, dat is nou de vraag. Daniël is het gelukt. Weet je, gezonde vissen zwemmen tegen de stroming. Dat is echt zo. Durf jij nou het lef te hebben, anders te zijn? God belooft, ik blijf dan bij jou. Vertrouw dus nou maar op mij. Wees present in je omgeving. Als iemand die probeert met vallen en opstaan mij te volgen. Trek je grens. En ik blijf, zegt God. Ik hou je vast. Zing het nou maar. Mijn hulp is van de Heer, die alles heeft geschapen. God gaat met je mee. Tegen de stroom in. Amen.